Goedemorgen allemaal. Dank u wel. Fijn om elkaar hier te ontmoeten en na te gaan denken over het woord van onze God. We hebben er net van gezongen dat het eeuwig stand houdt. Dus het is wel de moeite waard om je erin te verdiepen. Als het eeuwig stand houdt, als Gods beloften nimmer falen, kun je er hier in je aardse leven wel mee bezig zijn. En dat gaan we vanmorgen ook doen. En Paulus schrijft aan de Efeziërs dat het woord van God als een badwater is dat ons leven reinigt. En ik weet niet hoe je hier vanmorgen gekomen bent, maar ik hoop dat je je hart wil openen voor het woord van God. En ja, dat lied wat we net gezongen hebben, dat er een overgave in je hart is om je inderdaad te laten reinigen door het woord van onze God. Het is voor jongeren, denk aan Samuel, maar ook voor ouderen een krachtig instrument wat onze levens vernieuwt. En ik hoop dat dat niet nieuw voor je is. Dat je zegt, dat herken ik. Het woord door de Heilige Geest heeft in mijn leven veel gedaan onder leiding van God. We gaan met elkaar één tekst lezen. Er staat in de liturgie schriftlezing. Ik wil beginnen met één tekst te lezen uit 2 Kronieken 16. Misschien even bladeren. 2 Kronieken 16. En het is al gezegd, ik wil vanmorgen wat dingen delen over over het werk van God in het leven van Samuel. Maar die teksten zal ik straks lezen. 2 Kronieken 16, vers 9. En ik zou jullie vragen om deze tekst eens in je gedachten te houden voor deze preek. Misschien wel een samenvatting van de boodschap die ik vanmorgen aan u wil doorgeven. 2 Kronieken 16, vers 9. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Een andere vertaling zegt, broeders en zusters, om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Deze tekst zegt dus, de ogen van God trekken rond over de aarde, ook vanmorgen in onze samenkomst, om te zoeken naar hen, naar hem, naar haar, van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. God is naar je op zoek. God heeft een woord voor je. Ben je er klaar voor? Gaat je hart volkomen naar hem uit? Heb je je gehoorapparaatje in? Diepe gedachten. Gods ogen speuren rond over deze aarde. Te zoeken naar mensen die hem verlangen te ontmoeten. Ik wil beginnen met een verhaal. Het was volgens mij in 1912, in augustus. Een eeuw geleden, ruim, dat de oprichter van het leger des heils, William Booth, in Londen begraven werd. Er kwamen tienduizenden heilssoldaten, kwamen om hem de laatste eer te bewijzen. En op die zonnige dag in augustus werd er, voordat de rouwplechtigheid plaatsvond op de begraafplaats, werd er in een groot gebouw, waar duizenden mensen plaats konden nemen, een dankdienst voor zijn leven gehouden. En daar had een broeder gesproken en de menigte begaf zich richting de begraafplaats. Volg je het? Toen heel de zaal leeg was, zat er één man, die had van achter gezeten en die liep naar voren, zeg maar bij het podium. En hij boog naar zijn knieën. En nou, ik noem hem maar even de koster. Vond hem na een half uur, na de dankdienst. Vond die man daar, voor op zijn knieën, in de zaal, waar even daarvoor die rouwdienst gehouden was. En die koster dacht, dat is niet goed gegaan. Er is iets gebeurd. Die man heeft misschien een beroerte gehad. En hij kwam dichterbij en toen hoorde hij hem bidden. En hij kwam nog dichterbij En hij kroop voorzichtig in een bank, de koster. En hij probeerde te luisteren wat deze man bad. Hij lag op zijn knieën en hij hoorde hem voortdurend deze zin bidden. Lord, do it again. Heer, doe het opnieuw. De koster begon te denken. Wat bedoelt hij? Waar bidt hij nou precies voor? Nou, deze broeder had al luisterend naar de boodschap van de voorganger over het leven van William Booth, had nagedacht, wat heeft God door deze man kunnen doen? Wat heeft God de wereld gezegend? Sommige mensen hebben hem een internationale weldoener genoemd. Met de man die verlangde naar Gods tegenwoordigheid. Wat heeft God krachtig kunnen werken door de overledenen? Wat heeft God in deze tijd, onder andere door zijn bediening, een heerlijke opwekking gegeven? Maar nu is hij heen gegaan en Gods werk is niet afhankelijk van mensen. En daarom bid ik, Heer, doe het opnieuw. De koster raakte onder indruk van het gebed van deze man en hij bad mee. Ik wil het vanmorgen aan jou vragen. Waarom ben je hier vanmorgen in de samenkomst? Wat is je verlangen? Bid u om het doorbrekende werk van Gods geest in je hart en in je leven. Of vind je het eigenlijk wel goed zo? De gemeente draait, we hebben onze samenkomsten. Kinderwerk is geregeld. Het loopt. Of is er op de bodem van je hart, hoe oud je ook bent, een verlangen niet naar een goede organisatie, maar naar een ontmoeting met de levende God? Zet je de tijd voor apart, broeder, zuster. Zet je de tijd voor apart om God te zoeken. Om te bidden voor een krachtig werk van Gods geest in je eigen leven. In je gezin. In de gemeente. Of breder. Of is dat te veel gevraagd? Vind je dat een beetje extreem? Nee, toch? De gemeente is toch de gemeente omdat God er woont? Omdat we hem verlangen te ontmoeten? Vanmorgen een bemoediging. We gaan een geschiedenis lezen waar God reageert op het gebed van, hou je vast, één vrouw. Haar naam is Hanna. En waardoor God in de volgende generatie een diep werk gaat doen. Waardoor Hanna gezegend wordt, maar niet alleen Hanna. Ook de mensen om haar heen. Haar land, haar volk. Misschien voel je je soms wel een eenzame bidder. Misschien denk je, reageert God überhaupt wel op mijn gebed? En er kunnen er vragen opkomen als bid ik wel goed genoeg en kies ik wel de goede woorden. Maar dat zijn de verkeerde vragen. God reageert op een hartsgesteldheid. Op jouw hartsgesteldheid. Ik hoop dat deze geschiedenis van vanmorgen je aanmoedigt om veel van God te verwachten en aanhoudend te blijven bidden om een diepe werk van Gods geest, een persoonlijke doorleving, een persoonlijke herleving in je leven. Dat is van tijd tot tijd nodig. Jezus heeft gezegd, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dat moet. Zo'n kanaal moet niet verstopt raken. Even voor de kinderen een voorbeeld. Heb je wel eens gehoord hoe een lawine ontstaat? Dat kan op allerlei verschillende manieren. Ik ben geen expert, maar ik heb wel eens gehoord. Zo'n lawine, zo'n sneeuwstorm, die van boven vanaf de berg naar beneden dendert en beneden heel veel schade aan kan richten. Ik heb wel eens gehoord dat dat boven op de berg begint met één sneeuwvlokje. Die bijvoorbeeld door een trilling naar beneden valt en die neemt een volgende mee en een volgende mee en het wordt een kleine sneeuwbal en het wordt een steeds grotere sneeuwbal en op een gegeven moment wordt het zo'n sneeuwbal en als het beneden is, is het een complete storm geworden. In de Bijbel vind je heel vaak voorbeelden dat God gaat werken en dan begint het met het gebed van één persoon. Soms zie je het door de generaties heen. Eén persoon komt tot geloof. En vanaf dat moment verbreedt en verdiept het werk van God in die gezinnen, in die familie. Nou, dat vanmorgen gaan we erover nadenken in het leven van Samuel. Ik sta boven de boodschap profeten gezocht. Profeten gezocht. 1 Samuel 3. Blaad het u mee. 1 Samuel 3. Vers 1. 1 Samuel 3, vers 1. De jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. En het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Eerst even deze eerste tekst. God verlangt zich te openbaren aan zijn volk. Gelooft u dat? Maar hier staat, het woord van God was schaars. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Dat betekent zoveel als, God kon, maar heel moeilijk met zijn boodschap doordringen tot het volk. Kijk, de algemene godsopenbaring was bekend. Maar God kon heel moeilijk in die tijd, daarom was het schaars, specifiek tot mensen spreken. Wil God in een generatie kunnen spreken, heeft hij, dat klinkt misschien heel vreemd in je oren, maar ik geloof dat het Bijbels gezien waar is, op een bepaalde manier, heeft God mensen nodig die in zijn nabijheid verkeren, aan wie hij zijn woord kwijt kan. Nou, in die tijd, 1 Samuel 3, zegt hier de geschiedschrijver, God kon zijn woord niet kwijt. Er waren geen mensen aan wie hij zich kon openbaren. Er waren geen verlangende harten. Geen mensen die fijngevoelig waren voor Gods stem. En het geduld op konden brengen om God aanhoudend te zoeken. Ik vertaal het naar nu, er waren weinig mensen die hun stille tijd niet hielden om hun geweten te stillen, om iets af te vinken in je dagelijkse christenleven, maar stille tijd hielden omdat ze God wilden ontmoeten, die waren schaars. En daarom was het woord van God schaars. Hoe komt dat dan? Nou, 1 Samuel 2 geeft daar de reden voor. Leest u mee. Vanaf vers 12. Wat is er gebeurd? 1 Samuel 2 vers 12. De zonen van Eli, u kent het verhaal, waren verdorven mannen. Zij kenden de Heere niet. Want de handelswijze van deze priesters met het volk was al dus. Wanneer iemand een offer bracht, kwam de knecht van de priester, terwijl het vlees kookte, met een drietandige vork in zijn hand, stak die in de kookpot, in de ketel, in de pan of in de pot, en alles wat de vork dan optrok, nam de priester voor zichzelf. Zo deden zij met al de Israëlieten die daar in Silo kwamen. Ook voor zij het vet in rook lieten opgaan, kwam de knecht van de priester en zei tegen de man die het offer bracht, geef dat vlees om te braden aan de priester, want hij wil geen gekookt vlees van u aannemen, maar rauw.
En wanneer die man tegen hem zei, ze moeten dat vet beslist eerst in rook laten opgaan, neem daarna maar voor uzelf zoals uw ziel verlangt, dan zei hij tegen hem, nee, u moet het nu geven. En zo niet, dan neem ik het met geweld. Zo was de zonde van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot, want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heere. Vers 22. Eli nu was heel oud en hoorde alles wat zijn zonen heel Israël aandeden. En ook dat zij sliepen met de vrouwen die bij de ingang van de tent van ontmoeting dienst deden. Hij zei tegen hen, waarom doen jullie zulke dingen? Zodat ik deze wandaden van jullie te horen krijg van dit hele volk? Dit kan niet, mijn zonen. Nee, dit is geen goed bericht dat ik hoor. Jullie laten het volk van de Heere overtredingen begaan. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, wie zal dan voor hem bidden? Maar zij luisterden niet naar de stem van hun vader, want de Heere wilde hen doden. Nou, de tabernakel staat er. Er zijn priesters. Er zit zelf een soort van hoge priester op een stoel, Eli. Een stoel betekende toen gezag. En die priesters zijn dagelijks bezig. Ze brengen het reukwerk, er komen mensen in de tempel, er worden offers gebracht. En het is er allemaal. Mensen die de tempel bezoeken. Maar er moet gezegd worden, het woord van God was schaars. God openbaarde zich nauwelijks, omdat hij dat niet kon. Want er waren geen mensen in zijn nabijheid. Weet je wat ik zo aangrijpend vind? Gemeente. Dat alles er is. Alles is er. Elke dag zijn er offers. Er zijn mensen, er zijn priesters. Het hele religieuze centrum draait. Maar er is geen godsopenbaring. Er is geen tegenwoordigheid van God. Misschien zeg je, ja, maar Eli dan? Als je de geschiedenis leest, Eli was een goed man. Met een goed hart. Denk bijvoorbeeld aan zijn woord dat hij sprak tot Hanna, die huilend in de tabernakel bad. Maar klaarblijkelijk, toch kon God zich niet aan Eli openbaren. Kan God niet meer persoonlijk tot hem spreken? Dat kan, hè? Je kunt een plaats hebben in de gemeente, een plaats in de tabernakel. Je kunt zelfs een gezaghebbende positie bekleden. Maar niet meer onder Gods gunst zijn. Niet meer in verbinding met de levende God. Eli zag daar dagelijks al die offers. Moet je je voorstellen. Hij zag zijn zonen daar dienst doen. Hij zag mensen komen met offerdieren en gaan. Hij zag die feestdagen. Hij zag het allemaal. Maar God zegt, het woord is schaars. Ik moet, zegt God, Eli voorbij gaan, want ik kan niet tot hem spreken. Wat ik op mijn hart heb, dat kan ik hem niet openbaren. Wat is er dan gebeurd? Nou, we hebben net gelezen, Eli had klaarblijkelijk de vrezen des Heren, het leven met God niet op zijn zonen kunnen overdragen. Deze jongens dienden wel in de tempel. Als je naar de tabernakel zou gaan in de tijd van Eli, dan vond je ze daar. In hun priesterkleding. En ze deden dienst in de tempel. Maar, staat er hoofdstuk 2 vers 12, zij kenden God niet. Dat is een teken. Dat is het teken van het tegenovergestelde van opwekking. Van verval in de kerk. Dat mensen in de kerk het werk van God moeten doen, maar zelf God niet kennen. Dan heeft de Satan zo'n troef in handen als die op gezaghebbende plaatsen mensen plaatst die het werk van God moeten doen, maar geen levende omgang met God hebben. Dan krijg je uitholling van binnenuit. Net als met een mooie appel, prachtige kleur, maar je zet er het mes in en je ontdekt een bruin hart. En als je dat open doet, hè, dan voel je je bedrogen. Dan denk je, wat is dit? Dat is niet bedreiging van buitenaf, maar bedreiging van binnenuit. Er staan mannen die God niet kennen, die het werk van God moeten doen. Eli, heb je het hen niet uitgelegd? Eli, heb je verteld wie God is? Heb je de waarde van de offers aan hen verteld? Er staat zelfs, ze verachten de offers van de Heere. Dus, ik hoop echt dat je meedenkt. Terwijl die slachtdieren door hun handen gaan. Terwijl ze dagelijks werken met het bloed. Terwijl ze het reukwerk op laten gaan. Hebben ze geen enkel benul van waar ze mee bezig zijn. Of het is allemaal vorm. En de tweede is dat ze de offers van God voor zichzelf gebruiken. Want als er dan eenmaal zo'n beest op het altaar ligt, dan zeggen ze tegen hun knechten, die vork erin, heb je het gelezen net? Die vork erin en alles wat van dat vlees aan die vork blijft haken, dat is voor mij. Ze gebruiken de offers voor zichzelf. Hebzucht. Ze dienen God om er beter van te worden. Ik vind vers 29 van hoofdstuk 2 zo aangrijpend. Vers 29. Daar spreekt de God van Israël. Die zoveel in de offers ziet. Waarom schopt u tegen mijn slachtoffer en tegen mijn graanoffer? Waarom schop je er tegen? Waarom verwerp je het? Weet je? Zeg ik ook tegen de jongens en de meiden. Tegen de jonge mensen. Ik denk dat Eli en die zonen, denk vooral zijn zonen, 's morgens misschien wel opstonden, dat ze hun priesterkleed aantrok en dat ze dachten, we moeten vandaag weer werken. Geiten slachten. Soms zelfs een os. Stel dat er iemand een groot offer aan de Heer wil brengen en hij komt met zijn os. Nou, slachten maar. Ik ben niet zo bekend in de slachterswereld, maar ik denk dat het een stevige taak is. Ik denk dat ze als ze iemand met een os aan zagen lopen, dat ze dacht, alsjeblieft. Wat een verzuchting. Dat is het teken van geestelijk verval. Leg je leven ernaast. Als je gaat zuchten in het werk van God. Je denkt namelijk dat jij God een dienst moet bewijzen. Ik moet alweer offeren voor God. Ik moet alweer naar de kerk. Ik moet alweer naar de Bijbelstudie. Ik moet alweer bidden. Ik moet alweer Bijbel lezen. Want God wordt daar blij van. Nou, je snapt er helemaal niks van. God vraagt niet iets in die offers. God biedt iets aan. God vraagt niet van jou, bid een half uur. God zegt, ik wil je ontmoeten. God zegt niet tegen jou, op tijd uit bed, want je moet naar de kerk. God zegt, ik wil je ontmoeten. Ik wil met je praten. Mijn liefdeshart gaat naar jou uit. Eli wist beter. Eli wist beter. Hij ziet zijn zonen. Hij zat waarschijnlijk op zijn stoel. Hij ziet zijn zonen daar bezig. Hij hoort ze misschien met elkaar praten. Hij ziet zelfs dat ze ontucht bedrijven. Er zijn daar een soort van er is een soort van prostitutie gekomen rondom de tabernakel. En hij ziet dat zijn zonen met die vrouwen slapen. Maar, zegt verderop, de geschiedschrijver, hij ziet zijn zonen niet zuur aan. Hij zegt dat dit kan niet. Jongens, dit kan niet. Nee, dit gaat te ver. Hoofdstuk 2, vers 24. Maar hij grijpt niet in. Weet je wat vers 29 zegt? Je leest mee, hè? Weet je wat er staat? Waarom eer je je eigen zonen meer dan mij? Ik vind het aangrijpend. Dit is het tegenovergestelde van opwekking. Hier zie je het eigenlijk afzwakken van generatie op generatie. Eli heeft meer oog voor een soort nep-eenheid in zijn gezin dan voor een geestelijke eenheid in het huis van God. En Eli weet heel goed, vers 25, God zal jullie oordelen. Hij zegt, als je tegen Gods offer schopt, jongens, dat is gevaarlijk. Pas op. Maar daar blijft het bij. Een soort van, ik vertaal het naar nu, een soort van gedoogpolitiek. Dat kan in je gezin ook, hè? Het is moeilijk hoor, om als ouders leiding te geven. Het is soms, herken je dat als ouders? Soms worstelen tussen liefde en waarheid, hè? Het is in de kerk soms ook lastig. Voor leiders van gemeentes. Het wordt een horrorvoorstelling als we alleen maar oog hebben voor waarheid. En alleen maar zeggen, zo hoort het en niet anders. Iemand vergeleek dat ooit met een skelet. Maar als je geen skelet hebt en je hebt alleen vlees en bloed, dan ligt het ook als een plumpudding neer. Als je alleen oog hebt voor liefde. Het hoort in elkaar te vouwen. Waarheid en liefde. Alleen waarheid, dat is vreselijk. Dat is kil en dat is hard. Alleen liefde en de waarheid achter je wegschuiven. Liefde ten koste van de waarheid. Dan heb je een lichaam zonder skelet. Dat ligt daar als een plumpudding op de grond. Dat komt niet in beweging, toch? Uiteindelijk zwijgt Eli. Maar God zegt heel eerlijk. Kijk, dat is het heerlijke aan God, hè? Vind je dat ook? Gods principes, die blijven overeind staan. God is God. Hij zegt, als je mij eert, dan zal ik jou eren. Maar als je mij veracht. Eli, als je mij veracht, dan zal ik jou verachten. Dat zegt God. Broeders en zusters, dat wordt gesproken tot een man van God. Eli was een godsman. Ik sluit het stukje af. Weet je, twee dingen blijven mij hiervan bij. Eén is de grote verantwoordelijkheid van leiders. Bid u voor uw leiders. In de gemeente. Bid u voor leiders in de gezinnen. Zij hebben echt een verantwoordelijke taak en zij hebben gebed nodig. In de geestelijke strijd. Twee, weet je wat me ook zo opvalt? Het belang van de overdracht van geestelijke waarheden op een volgende generatie. Eli kende God. Maar hij is er niet in geslaagd, menselijkerwijs gesproken, om het door te geven aan zijn zonen. Hij heeft ze opgevoed in de tabernakel. Nota bene, een taak gegeven in de tabernakel. Maar het hart ontbrak. Conclusie, vers 32. God zegt, Eli, u zult de nood van Gods woning moeten zien, in plaats van al het goede dat God Israël gedaan zou hebben. Als jij het hart van God kent, als jij liefde hebt tot de God van Israël en de Vader van de Heer Jezus, broeder, zuster, dan is het iets onverdraaglijks als je de nood van Gods woning moet zien. Eli, zegt God, jij weet wat ik Israël wilde geven. Als je de Heer Jezus kent, dan weet je wat God jou gegeven heeft. En wat hij je vandaag opnieuw in hem wil geven. Als je dat weet. En je moet vervolgens zien dat God het goede niet kwijt kan. En dat er nood is in Gods woning, in Gods gemeente. Dan heeft iedere oprechte gelovige daar tranen over. Jongens en meiden, als je weet, je papa en mama willen je zo'n mooi cadeau geven. Maar omdat er in het gezin bijvoorbeeld ruzie was of er is iets verkeerd gegaan, zegt papa en mama, dat cadeau geven we vandaag niet. We gaan onze pyjamas aandoen, we gaan naar bed. Dan heb je tranen, hè? Ik wist wat papi en mami wilden geven. Ik heb het zien staan op de kast, maar het gaat aan me voorbij. Eli, het is niet dat ik het niet wil geven, zegt God, maar ik kan het niet geven. Jullie hart gaat niet naar me uit. Kijk nou wat er gebeurt. Eli is er uiteindelijk van zijn stoel van gevallen. Zijn nek gebroken en die man is zo gestorven. Zegt u het maar, wat voor leven verkiest u? Maar nu komt het. Nu komt het. Als mensen falen. Ik geloof dat wij als gemeente in deze tijd iets met die boodschap moeten die ik net heb gebracht. Daar moeten wij echt mee. Wij moeten daar naar luisteren en we moeten onze harten onderzoeken. Kan God zijn boodschap, zijn zegen aan mij kwijt? Kan God zichzelf aan mij openbaren? Of moet God zeggen, in 2016 is het woord van de Heere schaars. De kerken zijn er wel. De christenen zijn er wel. Bijbels genoeg. Maar ik kan me niet openbaren. Moet God dat zeggen? Daar moeten we ons op onderzoeken. Want, al laat Eli het dan afweten, als aan zijn zonen dwaalleraren, God laat Israël niet los. God laat zijn gemeente niet los. En hij begint zijn werk in één persoon te doen, haar naam is Hanna. In die goddeloze tabernakel ligt één vrouw op haar knieën en maakt ze een toewijding aan God. En zegt ze, hoofdstuk 1 vers 11, als u mij een zoon geeft, dan is die voor u. Veel mensen hebben over die geschiedenis van Hanna troost gevonden als het gaat om het probleem van kinderloosheid. En dat is terecht. Maar Hanna zocht geen kind om het hebben van een kind. Hanna zocht een kind omdat ze een godvrezend nageslacht wilde. En ze zegt, als u... Dat is bijna onderhandelen met God. Weet je, God wil dat. God vindt vreugde in zulke gebeden. Moeders, vaders, God vindt vreugde in zulke gebeden. Als u tegen hem zegt, als u mij zo'n zoon geeft, dan is die voor u. En God zegt, er is één iemand aan wie ik mijn zegen kwijt kan. En hij doet het. Eli zegt het zelfs nog, ga heen. God zal je geven wat je hem gebeden hebt. En ze gaat naar huis. Ze wordt zwanger. Gods woord houdt eeuwig stand. Ze is al vrolijk voordat ze zwanger is. Want ze weet het. God gaat doen wat hij gezegd heeft. Hier, ja, als je Gods belofte gelooft, ook vanmorgen. Als je ze gelooft, dan heb je vreugde. Herken je dat? Je hebt misschien dat wat je gebeden hebt nog niet ontvangen. Maar omdat je het in het geloof hebt gedaan, bezit je het reeds. Want spreken en doen is bij God één. Prijs de Heer. Beloven en uitvoeren is bij God één en dezelfde zaak. Dus zegt ze, alvorens een kind in de armen heeft, zegt ze, God gaat het doen. En ze hoort haar gebed. Ik heb hem aan de Heer overgegeven, zegt ze. Heb je dat wel eens voor je, heb je zo wel eens voor Gods aangezicht met je kind gestaan? Ze heeft het gedaan met een baby. Heere, ik heb hem niet voor mezelf. Het is niet mijn knuffelbeer. Hij is voor u. Toen wist ze niet dat ze nog 5 andere kinderen zou krijgen. Hij is voor u. Daar vindt God zo'n vreugde in. Hen van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. En God gaat dat kleine mannetje, gaat hij oprichten. God gaat een nieuw begin maken. Je zou bijna kunnen zeggen, God heeft gewacht op Hanna. Zo'n klein ventje. Moet je even meelezen. Er zit een opgaande lijn in. Hoofdstuk 2, vers 11. Daarna ging Elkana naar Rama. Bleef terwijl de jongen, de Heere, dat is Samuel. Terwijl Samuel de Heere bleef dienen onder toezicht van de priester Eli. Vers 18. Maar Samuel diende voor het aangezicht van de Heere. Hij was een jongen gekleed in een linnen priesterhemd. 26. De jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heere als ook bij de mensen. Je ziet er een opgaande lijn in. Samuel is voortdurend in de tempel, in Gods tegenwoordigheid. Weet je jongens, meiden? Denk je dat Samuel een goed voorbeeld gezien heeft? Ik denk niet. Hij zag die zonen van Eli, misschien waren dat wel mannen van 30, 25, stoere mannen. Die zag hij en hij wist, zo moet het niet. Hey, dat kan hè, als je 16 bent, of als je 18 bent, of als je 20 bent, of als je 14 bent, al leef je in een goddeloze omgeving. Al ben je de enige gelovige in je gezin. Je kunt in Gods kracht stand houden. Je kunt anders zijn, niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Samuel leidt een leven van afzondering. Hij is apart. Hij is echt apart gezet. Ik zeg niet dat jij je dag en nacht moet opsluiten in de kerk hoor, in het gebouw. Maar ik wil wel aan jou vragen, aan u vragen, kun jij dat opbrengen? Een leven van afzondering. Een leven in Gods tegenwoordigheid. En daar groei je in aanzien bij God en de mensen. Dat vraagt een beslistheid van je hart. Heere, ik verkies nu om bij u te zijn. Als je die keuze niet maakt, dan gebeurt het niet. Dan hobbel je gewoon voort. Maar als je voor Gods aangezicht staat en zegt, Heere, ik verkies nu om bij u te zijn in een plaats van aanbidding. Ik wil leven onder uw altaren. Dan gaat God je gebruiken. Want hij zoekt hen van wie het hart naar hem uitgaat. Op een dag, ik weet niet hoe oud hij is, ligt hij in zijn bed. Samuel. Hij is nog niet zo fijngevoelig dat hij weet het is God. Je kent het verhaal, hij gaat naar Eli. Eli heeft het ook niet in de gaten. Dat vind ik eigenlijk nog tragischer, u ook? Dat Samuel het niet wist, oké, maar Eli. Na 3 keer heeft hij het in de gaten. Even tussen haakjes. Ik hoop dat je trouwens nog meedenkt. Tussen haakjes. Wat denk je? Wat zou Eli gedacht hebben toen hij besefte, God spreekt tot Samuel? Hij was denk ik blij. Want dat was zijn pupil. Maar ik denk ook verdrietig. God gaat hem en zijn zonen op een bepaalde manier voorbij. Hoofdstuk 3 vers 10. Samuel. Samuel. God roept 2 keer zijn naam. Dat is bij Abraham, Jacob en Mozes. En dan zegt dat kleine mannetje. Zegt. Geen indrukwekkend gebed hoor. Spreek, Heer, want uw dienstknecht hoort, luistert. En dan gaat God spreken. Weet je? Niet zozeer, ik hoop dat ik nu ga zeggen dat je dat snapt. Niet zozeer de algemene godsopenbaring. Daarom heet deze boodschap vanmorgen profeten gezocht. God gaat Samuel niet vertellen wat hij gedaan heeft met Israël in Egypte. Dat heeft Samuel geleerd van Eli. Wat Yahweh gedaan heeft. Wat wil God? Luister, hij wil zich specifiek openbaren. Hij zoekt niet alleen leraars van het woord. Kijk, leraars leggen het woord uit. Nieuw Testamentisch. De vijfvoudige bediening. Maar God zoekt ook profeten. Die de boodschap van God. Die specifieke boodschap. In een bepaalde tijd, in een bepaalde generatie, in een bepaalde situatie. Daarin de wil van God verstaan. Ik denk aan mannen als Luther. Later, Wesley en Whitefield. Die in hun tijd, in een slechte tijd, aanvoelden. Dit is wat de Heer wil doen. Ik denk aan vorige eeuw, Johan de Heer. Met zijn opwekkingsbeweging. Die de vreugde van de Heer en de Maranatha-boodschap terugbracht in de kerk. Dat was wat God op zijn hart had. Nee, God gaat zich specifiek aan Samuel openbaren. De eerste boodschap van Samuel. Weet je wat het is? Ga Eli vertellen dat ik hem en zijn huis zal straffen. En dat het priesterschap van hen wordt weggenomen. Zo. Een vuurdoop. Wat Eli jarenlang naar zijn zonen niet durfde, dat wordt de eerste boodschap van Samuel. Zeg hem het oordeel aan. We lezen nu niet 1 Samuel 3, maar u kent het verhaal. Als je het door zou lezen, zegt God, vertel het. Het is midden in de nacht. Vers 15 zegt, hij bleef tot de morgen liggen. Nou, ik kan dat wel snappen hoor. U ook? Hij heeft zijn kamerdeurtje dicht gedaan en heeft gedacht, daar denk ik nog heel even over na. Toen deed hij de deuren van het huis van God open. Samuel was bevreesd dit visioen te vertellen. Toen riep Eli, mijn zoon. Zeg het. Dan staat vers 18. Toen maakte Samuel hem al die woorden bekend en hield ze niet voor hem verborgen. Dat is een kenmerk van een trouwe profeet. Ook in 2016. Want een boodschap van God ontvangen, dat is één. Dat is één. Maar hem doorgeven, dat is twee. Profeten in de gemeente zijn over het algemeen niet echt bejubeld. Hun boodschap is vaak een boodschap van bekering. Hij hield ze niet verborgen. Hij is als 10-jarig mannetje al verder dan die 90-jarige Eli. En dan, ik sluit af, volgen er heerlijke beloften. Als God ziet dat er één man gehoorzaam is aan hem.
Vers 19.
Samuel werd
groot.
De Heere was met hem.
En hij liet niet één van al zijn woorden onvervuld.
Ja.
God laat geen belofte onvervuld.
En heel Israël, van Dan tot Berseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heer.
Hey, als jij ervoor doorgaat in de gemeente, als iemand die Gods woord kent en het gehoorzaamt, dan krijg je vanzelf autoriteit. Want Jezus heeft gezegd, God zal het je in het openbaar vergelden. Als je mij zoekt in de binnenkamer, God zal het je vergelden. Echt, wij hebben die mensen nodig die God zoeken en vervolgens zijn woord spreken. Vers 21. Dit was een geestelijk donkere tijd, hè?
En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, vergelijk met het begin van dit hoofdstuk. De Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. Hoofdstuk 4, vers 1. Het woord van Samuel kwam tot heel Israël.
God gaat weer spreken.
Tot heel Israël. Door één man. Misschien denk je, ik sta alleen soms. Vergeet niet, God heeft niet veel mensen nodig. God heeft er één nodig. God zoekt jouw gebed. En wil door de ene met kracht werken.
Vindt u het goed als ik met een paar vragen afsluit? Dan kunt u dan over nadenken vandaag.
Als eerste.
Ken je iets van, zie je in je eigen leven iets van Eli-gedrag? Zoek God ernstig. Heb berouw over vormendienst. Keer je tot hem. Schuil achter het bloed van Jezus. God wil een nieuw begin maken. 2. Kan God zich aan jou openbaren? Ben jij in zijn nabijheid? Zeg je net als Samuel. Zo eenvoudig. Zie. Hier ben ik. Sta je zo 's morgens op? Heer, ik dank u. Mijn ogen zijn weer open. Hier ben ik. Ik ben er vandaag voor u. Spreek, Heer. Want ik luister. 3. Wil jij de prijs betalen van een leven in afzondering. Om in deze tijd God te zoeken en voor hem beschikbaar te zijn. Ik wil je bemoedigen. Stel je in de stilte. We gaan zo bidden. Stel je maar aan hem beschikbaar. Laat hem zijn werk in jou doen. God zal je gaan gebruiken. God zal tot je spreken.
De laatste.
Laten we als gemeente, persoonlijk maar ook als gemeente, ons uitstrekken naar meer van God. Meer van het werk van de Heilige Geest. Zoals Mozes in de tijd van het gouden kalf zei tegen God. Toon mij uw heerlijkheid. Ik wil graag met u bidden, een moment van gebed nemen. En daarvoor lees ik nog één tekst en daarna zullen we bidden.
God zegt, mijn volk, mijn gemeente, waarover mijn naam is uitgeroepen, wanneer zij in ootmoed buigt en bidt. En zij mijn aangezicht zoeken. En zij zich bekeren van hun slechte wegen. Dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn, zegt de Heere, en mijn oren opmerkzaam op het gebed van deze plaats.
Gods ogen en oren zijn open. En luisteren naar het gebed van deze plaats. Laten we samen bidden.
En u mag in de stilte iets tegen de Heere zeggen wat u hem wil vragen, hem wil vertellen.